overvloedig hier. God is zo groot en zo geweldig. Amen. Ik kan hem blijven aanbidden en loven en prijzen. Elke dag. En het gaat er niet om hoe je je voelt of wat je ziet. Het gaat erom wie hij is. En als je wil proberen God te aanbidden in de omstandigheden, dan heb je een hele zware klus. Maar doe het om wie hij is. Dat is heel anders. Als ik boeren hoor nu, dan klagen ze over het weer en over alles wat er moet gebeuren, want het is helemaal niet goed. Als ze daar naar kijken, hebben ze een zware klus voor. Dan ga je God niet over en prijzen. Maar als je kijkt naar wat God is, wat hij doet, hoe hij is, dan heb je genoeg reden om hem te prijzen en hem te aanbidden. En dat haalt je ziel er bovenuit. Dat zorgt ervoor dat je kijkt naar iets anders. En dat is niet alleen voor de boeren zo, maar dat is voor iedereen zo. Als je moeilijkheden in je leven hebt, begin God te prijzen. Niet om de moeilijkheden. Mag ook hoor, want dat doet David ook. Prijs hem vanwege wie hij is. Prijs hem vanwege wat hij is, wat hij doet voor je. Wat hij allemaal gedaan heeft. Hoe hij van je houdt. Hoe hij gewoon zichzelf iedere keer opnieuw wil duidelijk maken als degene die voor je zorgt en die van je houdt. En die nooit, maar dan nooit zal opgeven. God is altijd bij mij. Weet je waarom? Hij is in mij. Dus waar ik ook naartoe ga, God gaat mee. En dat is mijn leven. Dat is zo normaal voor mij wat God er is. Iedereen heeft dat wel eens waarschijnlijk gehoord, van dat je Jezus in je hart moet vragen. Als hij gekomen is, zeker hoor. Dan hoef je niet bang te zijn dat het een keertje wegloopt. Hij is er gewoon. God gaat met je mee. En ook al begrijp ik er helemaal niks van, God gaat met je mee. Ik denk niet dat ik altijd alles begrijp, want ik begrijp een heleboel niet, want dan was ik God als ik het allemaal begreep. God is bij je. God gaat met je mee. God werkt in jouw hart. God werkt in jouw binnenste. God wil niets liever dan dat het jou goed gaat. En een van de onderwerpen waarin ik dit heel duidelijk naar voren kan brengen is, wat Jezus Christus is komen doen in deze wereld. Ik neem aan dat je wel eens hier de maaltijd van de Heer vieren. Ja. Wie heeft daar wel eens aan meegedaan? Omdat ze eigenlijk bij niet mee. Wat betekent dat? Ik ga er een paar versen over lezen in. Ik kijk even in de aantekeningen wat ik gebruikt heb. In de ene tekst staat meer dan in de andere tekst, dus vandaar. Sla maar even op. Lucas 22, vers 19. En dan lezen we daar even een paar versen van. Lucas 22, vers 19. Dat is als Jezus de maaltijd van de Heer instelt. Er zijn een heleboel woorden voor. Heel veel mensen noemen het ook het heilige avondmaal, het laatste avondmaal. Wij noemen het in onze gemeente een beetje anders. Wij noemen het de verbondsmaaltijd. En ik zal uitleggen waarom. Vers 19. En hij nam een brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook... John, zou je de galm maar een heel klein beetje uit kunnen halen? Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En ik wil het daar juist over hebben. Het nieuwe verbond in Jezus' bloed. Jezus maakt hier met zijn discipelen een verbond. En hij zegt: eet hiervan en drink hiervan. Hij zegt: ik geef mijn lichaam zodat jullie vergeving zullen ontvangen, zodat jullie vrij zullen zijn, zodat jullie kunnen ontvangen wat God voor je bedoeld heeft. En zo stelt hij dan die maaltijd in. En dan zegt hij heel nadrukkelijk bij de beker: dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Verbonden werden altijd gesloten door een offer te brengen. Er moest altijd bloed vloeien. En of het nou mensenbloed was, of dat het nou dierenbloed was, dat zie je gewoon in een heleboel verbonden. Zie je dat in het Oude Testament terugkomen. Er worden in het Oude Testament een heleboel verbonden gesloten. Altijd zal je zien, als er een verbond gesloten wordt, er vloeit bloed. Eigenlijk is de vertaling verbond sluiten ook verkeerd. De letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord betekent verbond snijden. Dus dat betekent gewoon heel nadrukkelijk, er moet bloed vloeien, anders is het geen verbond. Anders is daar niet iets tot stand gekomen wat wederzijds is. En al die bloedverbonden, dan zul je dat ook daarin terugzien dat er iets gebeurt wat altijd zal laten zien dat je aan elkaar verbonden wordt. En het bloed vloeit vanwege het feit dat je daarmee aantoont, er zal iemand of iets moeten sterven om iets te geven. Nou, als je kijkt naar Jezus Christus, zijn bloed vloeide. Waarom? Om te sterven. Om voor jou te sterven. Ben jij bereid om net zoals Jezus jouw leven en jouw lichaam te geven? Want dat is in deze de inhoud van het verbond. Hè? De andere kant van het verbond is, ben jij ook bereid te doen wat ik doe? En de meeste mensen schrikken daarvoor terug. Mijn leven voor Jezus geven? Ja, dat is het eigenlijk. Jezus gaf het voor jou. Jezus gaf jou vergeving, zodat jij vergeving gaf. Jezus verzoende jou, zodat jij verzoening kon geven. Iedereen hier heeft volgens 2 Korinthe 5 vers 20, de bediening of 18, de bediening van verzoening gekregen. Oftewel, jij bent in staat door wat jij gekregen hebt uit te delen wat Jezus Christus in jou gegeven heeft. En er is niks krachtigers dan de verzoening van Jezus Christus. Als jij begrepen hebt wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan weet je dat toen je nog een zondaar was, Jezus al gezegd heeft, ik betaal voor jou. Er staat gewoon dat hij zijn vijanden lief had. Dat hij zijn vijanden vergeven had voordat ze tot hem kwamen. Als het zo sterk is, waarom vergeven wij niet zoals Christus vergeven heeft? Want dat zit in dat bloedverbond met Jezus Christus. Ben ik bereid om te doen wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft? Ben ik bereid om te geven zoals Jezus Christus gegeven heeft? En dat, als je dat begrijpt, dan is dat zo sterk in je leven. Dan zie je God op een andere manier dan dat je normaal God ziet. Want God heeft zo ontzettend veel in Jezus Christus gedaan. Hij heeft je bevrijd. Hij heeft je vergeven. Hij heeft je verzoend. Hij heeft gezorgd dat je weer bij hem kon komen. Dat je zijn zoon mag zijn. Hij heeft gezorgd dat je een erfenis klaar hebt liggen die je gewoon kan op gaan halen. Maar als ik dat niet besef, wat ga ik dan met God doen? Wat ga ik met God halen? En dat klinkt misschien een beetje egoïstisch. Elk verbond wordt gesloten vanwege het belang van de ene en het belang van de ander. Wat belang heeft God er nou mee? Om zich met mij te verzoenen, met jullie te verzoenen. Hij wil mijn leven. Dat is het enige wat hij wil. Hij wil gewoon mijn leven. En er was maar één manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat was zijn zoon, Jezus Christus, te geven. Jezus Christus betaalde de weg, zodat ik vrij naar God toe kon gaan. En dat was het bloedverbond in Jezus Christus. En zodra ik een bloedverbond met iemand heb gesloten, zit ik aan hem vast voor eeuwig, altijd. Ik kan er nooit meer vanaf, want dat is juist de reden waarom je een bloedverbond sloot. Een bloedverbond kan dus ook nooit verbroken worden. Je kan nooit zeggen van, sorry, vergissing, gaat niet. Heel veel verbonden in deze tijd, kijk maar naar de landen om ons heen in Nederland. Heel veel verbonden worden gesloten, er komt een nieuwe regering en een heleboel wordt gewoon weer aan de kant geschoven. En ze zeggen van, ja, dat was vroeger. Dit kan absoluut niet bij God. God maakt een verbond met je wat eeuwig is, wat standhoudt, wat onmogelijk geschonden kan worden. God houdt zich volkomen voor 100% aan zijn woord. Heeft God iets aan je beloofd? Ga maar naar God toe en zeg, God, dit is wat u tegen mij gezegd hebt. Er zitten nog een aantal beloftes die ik van God gekregen heb, die ik nog steeds wil krijgen. En dat is gewoon heel leuk om daar naartoe te leven, want als je geen beloftes meer hebt, wat voor hoop heb je dan? Waarvoor leef je dan? Waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Mijn leven is nog lang niet over. Sommige mensen denken al, als ze mijn leeftijd horen, dan denken ze van ja, toch wel tijd om een beetje. Nee, dat mag niet net. God heeft een heel goed pensioenstelsel, eeuwig leven. God heeft zekerheid gegeven voor alles. En gelukkig ga ik nooit met pensioen bij God. Ik voel me zo veilig daarmee. Want mijn baan moest ik weg. Ik was 65 en dat werd tijd om weg te gaan. Ik vond het helemaal niet leuk. Dit is gewoon leeftijdsdiscriminatie. Er zijn er wel meer die door willen werken. Hier, daar zit er nog eentje. Die is ook in de leeftijd gediscrimineerd. Die is gisteren al jarig geweest. Maar... Weet je, bij God mag je altijd doorgaan. Bij God is er geen limiet in stoppen of doorgaan. Jij bepaalt of je doorgaat, ja of nee. God niet. God zegt je mag. En jij zegt, God, ik vind het gewoon nieuw, zal ik zo'n een beetje genoeg worden. En soms heb ik dat ook wel eens gedacht, dan dacht ik van, nou ja, een beetje minder mag ook wel. En dan doe je minder en je voelt je er helemaal niet gelukkig bij. Waarom? Omdat God iets in je gelegd heeft wat gewoon Hij zo graag wil. En doe dat alsjeblieft. Als jij nog niet tevreden bent met je leven, ga door met wat je aan het doen was. Doe het voor God. Leef voor God. Ik had een baan in de wereld en ik werkte voor God, niet voor mijn baas. En ik denk dat dat gewoon mijn sterkste kracht is geweest waarom er gewoon met mij ook niks kon gebeuren op mijn werk. Ik heb heel wat reorganisaties meegemaakt en iedere keer zei ik, dank u wel Heer dat ik een baan heb van u, niet van iemand anders, niet van mijn baas. En iedere keer bleef ik erin en anderen ging ik eruit. En dan denk ik van Heer, dank u wel dat u voor me zorgt. God houdt van jou, God houdt van mij. En een van de dingen die met verbond te maken hebben, als God een verbond met jou sluit, zegt hij, vanaf vandaag ben ik verantwoordelijk voor jouw leven. Maar wil je God verantwoordelijk laten zijn? Dat is nog iets anders. Heer, ik heb toch verstand gekregen, ik kan er toch ook over nadenken. En ik weet toch ook wel wat goed is. Nou, ik heb ontdekt dat ik dat niet weet. En dat heeft wel een aantal jaren geduurd voordat ik dat durfde te erkennen. Maar God is mijn maker. Zou Hij het niet beter weten? Zou Hij niet beter weten wat goed voor je is? Welke kant je uit moet en wat je gewoon het beste kunt gaan doen? Oké, leef dan dus met Hem. Laat zijn geest tegen je spreken om zo voor je te zorgen, zodat je elke dag voorzien bent. Voorzien, verbond betekent dat God er altijd voor jou is. Je kunt geen misbruik maken van God. Sommige mensen zouden het al willen. Maar je kunt het niet, want Hij laat zich niet misbruiken. Wel zegt de Bijbel soms dat Hij zich laat verbidden. En er staan een paar voorbeelden in de Bijbel van koning Hiskia die ziek was. Hij hoorde van de profeet dat hij zou gaan sterven. En toen keerde hij zijn gezicht naar de muur toe en begon te huilen. En hij begon te jammeren tegen God. God, ik heb toch zo hard voor u gewerkt. Ik heb toch allemaal dit gedaan en ik heb dat gedaan. God, spaar mijn leven. En God komt met een nieuw woord en hij zegt van, ik heb je gehoord, ik geef je nog 15 jaar extra. Dit waren de meest negatieve jaren in zijn leven. De gevolgen daarvan, de meest goddeloze koning is in die periode verwekt. Zo zijn er nog meer dingen gewoon die in die periode juist gebeurd zijn. Het was Gods bedoeling helemaal niet, maar God liet het verbieden. En soms kan het zijn dat God jou gezeur, zou ik haast zeggen, zat is en dat je zegt, oké, als je het dan zo graag wil, doe het. Maar dat is niet Gods wil. Dat betekent niet dat God dat gepland heeft. Gods planning is anders. Maar ga naar God toe en vraag God wat Hij wil. Het gaat niet om mijn wil, het gaat om Gods wil. En als ik kijk naar Jezus, dan liep Hij op de aarde rond en één ding was voor Hem heel zeker. Ik wil alleen maar doen wat mijn Vader tegen mij zegt. Wat mijn Vader mij openbaar maakt. Dat is wat ik wil doen. Ik wil alleen maar spreken datgene wat ik van mijn Vader gehoord heb. Ik wil alleen maar dat doen wat mijn God verheerlijkt. En in de meest moeilijke omstandigheden, als hij in de Gethsemane is, in de tuin, dan zegt hij tegen zijn Vader, oh als dat kan, Vader, laat het aan mij voorbij gaan. Hij wist wat er ging komen, want hij had heel goed de Bijbel bestudeerd. Hij wist gewoon wat er over hem zou komen. En waarschijnlijk had God zijn Vader ook allerlei dingen tegen hem verteld die hij wist. En dan zegt hij, Vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En dan komt het meest belangrijke erachter. Niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Hij geeft zich in alles wat hij tegenkomt over aan zijn Vader. En dat maakt hem zo afhankelijk van God. Ben ik afhankelijk van God? Ben jij afhankelijk van God in alles? Nou, ik ben soms wel eens eigenwijs. En dan wil ik gewoon graag mijn vlees koning laten zijn in plaats van God. En dat heeft iedereen wel eens last van. En helemaal als je pijn gedaan wordt, als je in je ziel geraakt wordt. Er zijn maar heel weinig mensen die dan durven te zeggen wat Jezus zegt. Vader, ze weten niet wat ze doen, maar vergeef het ze. Veel mensen zijn zo geraakt in hun binnenste, in hun ziel. Maar durf je tegen God te zeggen, Heer, het is van u. Het is voor u. En het is niet meer mijn probleem, het is uw probleem. En ik probeer het al jaren op te lossen. Ik worstel er al jaren mee, maar geef het probleem aan God, zodat hij ervoor kan zorgen. Zodat hij het kan oplossen. Zodat hij met zijn liefde bij jou kan komen. Want uiteindelijk, waarom is Jezus gekomen? Om de liefde van de Vader openbaar te maken. En zodat jij dicht bij hem zou zijn. God is een God van liefde. Afgelopen week sprak ik over 1 Korinthe 13. Ik dacht dat dat altijd een hoofdstuk voor ons was. Nou, 1 Korinthe 13 gaat over God. Hoe is God in zijn liefde? Lees het eens nog eens een keer en lees hoe God in zijn liefde is. God is geduldig. God is niet onfatsoenlijk. God wil niet voorste zijn, de eerste. Wil niet de belangrijkste zijn. God wil zo graag dat jij hem volgt in hoe hij is. En als ik doe naar de dingen die God in mijn leven gedaan heeft, ben ik gewoon voor iedereen een aangename geur. Dan stink ik niet. Dan is het dat mensen tegen je zeggen van, wat jij hebt, wil ik ook graag hebben. Kun je me vertellen hoe je daar gekomen bent? Hoe je eraan komt? Hoe ik eraan kan komen? En eigenlijk is dat heel simpel. Ga het verbond met Jezus Christus aan. Want in dat verbond zit alles. Alles wat je nodig hebt. En door het lichaam en het bloed van Jezus Christus krijg jij wat je nodig hebt. Een van de dingen die bij verbondsluiting horen is, ik zei al dat het met het bloed van het offer te maken heeft, maar er zijn veel meer dingen. En een van de dingen die daar ook mee te maken heeft, is de opstelling tussen de partijen. Als er een verbond gesloten wordt, dan gaat het altijd over wat God wil geven en wat jij moet doen. Stelt God eisen aan mij? Stelt God eisen aan jullie? Heel veel mensen denken dat het niet zo is, maar God stelt al eisen. Want anders heb je geen verbond. Een verbond is iets wat van twee kanten komt. Als Gods eis is dat jij je leven moet geven om in dat verbond te komen, heb je aan een van de eisen voldaan als je dat doet. En ik denk dat dat de belangrijkste eis is. Want daarna is het eigenlijk alleen maar het ontvangen van de dingen die God heeft. En een verbond zoals het vroeger gesloten werd, het bloedverbond, en het verbond met Jezus Christus is een bloedverbond, dan zie je in alle geschiedenissen en alle verhalen dat een bloedverbond nooit geschonden werd. Waarom niet? Omdat het je eigen leven kon kosten, wat je had gezegd. Nu wordt er voor mijn leven betaald met jouw leven of met het leven van het dier. Maar als ik mij daar niet aan hou, dan stel ik mijn leven in de waagschaal en zeg ik, je mag mij doden. En iemand die het verbond schond, die liep het risico om gedood te worden. Die liep het risico dat zijn leven beëindigd werd. Want dat was een van de voorwaarden van het verbond. Dan zeg ik niet dat Jezus nou op een gegeven moment, als jij ergens naast dat potje piest, dat hij dat tegen jou zegt en nou je leven. Nee, zo werkt dat helemaal niet. God heeft wel gezegd, ik wil jouw leven. Want als jij niet je leven aan Jezus Christus geeft, kun je niet met hem sterven. En in Romeinen 5, vers 8, geloof ik, als ik me goed herinner, zegt volgens mij dat wij gestorven zijn met Christus. Opgestaan met Christus. Levend gemaakt met Christus. Dus de bedoeling is dat je sterft, dus dat je je leven geeft. En de bedoeling is dat je vervolgens opstaat met Jezus Christus in eeuwig leven en voor altijd bij hem zal zijn. En dat niemand eraan kan komen. En dat is verbond, dat niemand eraan kan komen. Want je bent beschermd door de Allerhoogste, de God der Goden, de God van alle heerlijkheid en glorie. God wil zo graag dat we in zijn nabijheid zijn. Dat hij met ons kan omgaan, dat hij met ons kan praten, dat hij met ons kan intimiteit kan hebben. En in die intimiteit past niks dat je verkeerde dingen doet, dat je dingen doet die daar niet bij passen. Ik heb daar een aantal dingen voor mezelf voor opgeschreven. Als je dat verbond nog niet hebt, dat klinkt misschien soms een beetje vreemd, dan kun je kwaad doen. Dan kun je onvergevingsgezind zijn. Dan kun je oude koeien uit de sloot halen. Dan kun je elkaar verdenken. Je kunt iemand een loer draaien. Je kunt iemand haten. Je kan voordeel of misbruik van iemand maken. Je kunt vijanden van hem zijn. Je kunt onzuivere motieven hebben. Je kunt een heleboel doen wat binnen het verbond niet kan. Verbond betekent vanaf vandaag vertrouw ik jou volkomen, voor 100%. Er is geen haar op mijn hoofd die nog eraan kan denken dat je verkeerd bent. Dat is verbond. En ik heb me daar wel eens over verbaasd dat dit soort dingen konden. Maar bijna iedereen die deze leeftijd heeft moet wel eens van Woutersen gehoord hebben, Suriname en Brunswijk misschien ook. Zijn er hier nog mensen die weten wie Brunswijk is? Oké, goed. Woutersen en Brunswijk waren de kopstukken die de coup gepleegd hebben in 1982, geloof ik, of 81, die kant ergens. In Suriname, waarbij ze gewoon de hele top van Suriname omgebracht hebben. Deze twee hebben de eerste 3-4 jaar gewoon goed met elkaar overweg gekund. En toen op een gegeven moment las je in de krant dat ze ruzie met elkaar hadden gekregen. En dat was zo hoogoplopende ruzie, dat ze begonnen te vechten tegen elkaar. En Brunswijk had al een jungle commando en hoe heet de Bouters, die zat in Paramaribo en dat gedeelte eigenlijk. Ik denk dat ze al 7-8 jaar ruzie met elkaar hebben gehad. En iedere keer hoorde je weer van overvallen. En iedere keer gebeurde er weer wat. Toen stond er zo'n klein stukje in de krant. Brunswijk en Boutersen hadden een verbond gesloten. Een bloedverbond. Je hebt nooit meer gehoord dat er iets was tussen die twee. Ze hebben alle ruzies vergeten, vergeven, weggedaan uit tussen hun. Ze hebben dat goed gemaakt en ze hebben een bloedverbond gesloten. Nou, dat is wat Jezus Christus doet. Die haalt alles wat er tussen jou en God in zat, heeft hij weggehaald. Hoe zou ik dan nog ooit iets terug proberen te brengen in dat verbond wat verkeerd is? Dus dat betekent dat ik mij overgeef aan de dingen van het verbond en dat ik niet meer bereid ben om iets te doen wat tegen God in is. Dat is verbond. Dat betekent gewoon, ik heb mijzelf aan God gegeven en ik heb mij eraan verbonden om voor altijd eerlijk, correct en goed te zijn. Struikel je daarom dan wel eens niet? Ja. Maar daar is de genade en de vergeving voor. God is niet een onbarmhartige God. Hij is een God vol van genade. En als er iets is, zegt 1 Johannes 1 vers 9 geloof ik, misschien is het 8. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Oftewel, jij moet je zonden aan God belijden. Hij vergeeft. Als ik niet wil beleiden, dan blijf ik erbij zitten. En de afgelopen weken heb ik gewoon iemand tegengekomen. Die had hele moeilijke dingen met zijn familie meegemaakt. En die was pissend. Die was gewoon helemaal over de rooien. Hoe kunnen ze dat ooit tegen mij doen? Hoe kunnen ze nou ooit me zo in mijn hand zetten en voor de hele familie en voor de hele omgeving voor schut zetten? En dat was de dochter van. Hij zat er zo vreselijk mee. En het blokkeerde hem in alles. In zijn relatie met God. In zijn relatie met zijn vrouw. In zijn relatie met zijn gezin. In zijn relatie met de mensen van de kerk. In zijn relatie met iedereen. Uiteindelijk zeg ik tegen hem, waarom vergeef je niet? Want als je vergeeft, maak jij jezelf los. Een heleboel mensen die onvergevingsgezind zijn, hebben zichzelf vastgebonden. Aan weet ik veel wat voor principes, maar ik kan het toch niet over mijn hart verkrijgen. Of je denkt toch niet dat ik. Je bindt jezelf vast. Die ander niet hoor, die ander zit er helemaal niet mee. Niet denk je dat die één nacht minder slaapt Jij zit ermee. Dus het punt is dat als jij vergeeft, maak je jezelf los en die anderen geef je bovendien nog vergeving. Dat is de kracht van het woord van God. En ik vertelde het hem, want ik zeg tegen hem, wil je zo doorgaan, zo ervaren iedere keer opnieuw, dat als je bij God wil komen, dat de deur dicht is en dat je merkt van, ik kan helemaal niet bij God komen. Je zit de hele dag tegen jezelf aan te lopen. Dus ik zeg tegen hem, ga naar God toe. Neem tijd met God. Ga tegen God belijden dat je ernaast zit en dat je ze vergeeft. Ik zeg niet dat ze goed gedaan hebben. Ik zeg, jij vergeeft ze omdat God jou vergeven heeft. Was er hier iemand die rechtvaardig was toen hij naar God toe kwam? Dan ben ik heel benieuwd of die dat mij kenbaar wil maken. Want het zou de eerste zijn die tegenkomt. Weet je, jij bent niet rechtvaardig en God zegt, ik rechtvaardig je. God vergeeft jou. Waarom? Dan kan je bij hem komen. Als hij hem niet zou vergeven, kan je niet bij hem komen. Want als ik iets tegen je heb, proef je dat in mijn binnenste. En je komt naar me toe en dan denk je van nee, met die man ga ik niet praten. Want je proeft gewoon dat er iets tussen zit. Nou, zo is het bij mensen net zo. Als jij iets met mensen hebt, God zegt, vergeef zoals ik jou vergeven heb. Met dat royale hart wat hij heeft. Vergeef zoals ik vergeef heb. En dat hart is heel royaal van God. En dat komt allemaal van ons en het bloed van Jezus Christus. God geeft genade. Dus ik heb een hele lijst opgenoemd van allemaal dingen die zorgen dat je dat verbond niet aan zou kunnen gaan eigenlijk. Maar na het sluiten van het verbond heb je genade gekregen. Heb je vergeving gekregen. Ben je verzoend. Alleen je wil in wezen alleen nog maar het goede voor de ander. En als je een huwelijk hebt wat slecht is, de Bijbel spreekt over een verbond wat je sluit. Hoeveel mannen vertrouwen hun vrouw niet volkomen? Hoeveel vrouwen vertrouwen hun man niet volkomen? En dan is de reactie meestal, ja, hij is ook niet te vertrouwen, of zij is ook niet te vertrouwen. Als God op diezelfde manier naar jou gekeken had, was je wel te vertrouwen toen je naar Jezus toe ging? Dat wees je niet. En toch zegt God dan, ik vergeef je. En ik ga naar je kijken in je mogelijkheden en niet in je onmogelijkheden. Ik ga naar je kijken in hoe ik je gemaakt heb. En als wij mensen ons vertrouwen geven en als wij geloof krijgen in anderen, dan zetten we een deur wijd open. Mijn vrouw, in het begin had ik er heel veel moeite mee hoe ze bepaalde dingen deed. En dat zou voor een heleboel mensen waarschijnlijk genoeg reden geweest zijn om weg te lopen. Ik ben niet weggelopen. Maar er was genoeg reden voor om het te doen. En iedereen zei ook, je bent stom en je bent aangetrouwd. Ik vond het helemaal niet zo stom, want het was iets wat God in mij gedaan had. Weet je, als God jou bedoeld heeft om samen te leven met iemand, moet je God de ruimte ook geven om dingen te doen. Mag God mij veranderen? Ja. Mag God haar veranderen? Ja. Graag. Maar is dat voor mij ook zo? Wil ik graag dat ik veranderd word? Heel veel mensen willen niet graag veranderd worden, want dan moeten ze over iets nieuws gaan nadenken of iets nieuws gaan doen, wat ze nog nooit eerder gedaan hebben, waar ze bang van zijn. Vergeten is de beste manier om los te komen van wat er in het verleden gebeurd is. Dat is wat het verbond doet. Het verbond zegt, als ik een verbond met je sluit, vanaf vandaag vertrouw ik jou volkomen. Het gaat er niet om of je kijkt naar het verleden of het zo was. Nee, het verbond zegt, ik ga het vanaf vandaag doen. En het verbond zegt, ik schenk je mijn vertrouwen volkomen. En dat is iets heel anders. Dat heeft Jezus ook bij ons gedaan. Jezus schenkt zijn vertrouwen volkomen. En ik heb geloof in dit soort dingen, omdat ik heel veel heb zien veranderen in mijn leven en in dat van mijn vrouw. Toen wij 3 jaar getrouwd waren, toen was een paar jaar terug, 45 jaar geleden, toen stonden we op het punt om te scheiden. Vanwege alles wat er zich afspeelde en hoe we tegenover elkaar stonden. Zij kon niks positiefs over mij meer zeggen, zo erg was het. We waren toen in die tijd nog niet zo lang verkeerd, nog maar kort. Maar er was niks in onze ogen wat goed was. God heeft alles veranderd. En als je wil dat God dingen in je leven verandert, ga naar God toe. Vraag hem. Daar is hij voor. Hij vindt het helemaal niet erg als je bij hem komt en zegt van, Heer, mijn huwelijk is een puinhoop. Kan u me helpen en kan u me wijsheid geven? Maar de oplossing waarmee je komt is misschien niet jouw oplossing. Want jij denkt, ik ben wel goed bij mijn verstand. Dit is niet iets wat ik ga doen. Nee, doe wat God tegen je zegt. Doe wat God je openbaar maakt. En dan ben je gezegend. Je bent niet gezegend met je eigen kennis en met je eigen kunde. Want uiteindelijk, wat je zelf kennis is, is vlees. Maar je moet het van de geest hebben. Dus dat betekent dat je op een andere manier moet gaan kijken. Als ik naar mensen kijk, dan moet ik gewoon kijken, hoe kijkt God tegen hem? Hoe kijkt God tegen haar? Hoe kijkt God tegen, nou ja, wat is het plan van God voor je leven? Als ik op die manier kijk, kijk ik naar iets anders. Kijk ik op de manier van hoe iemand zit, hoe iemand zich gedraagt, dan beoordeel ik hem aan de buitenkant. God beoordeelt nooit op de buitenkant. God beoordeelt van de binnenkant. En het liefst zegt hij niet, ik oordeel je. Hij zegt het liefst, ik beloon je. Maar uiteindelijk voor de christenen, voor degene die bij hem horen, is het geen beoordeling, maar is het een beloning. Als er dan staat dat die mensen die met hun talenten bij God komen en bij de Heer komen, en dat de Heer dan zijn uitspraken gaat doen, dan beloont hij ze. Maar wie wordt niet beloond? Degene die niets gedaan heeft met wat God gegeven heeft. Dus het is heel goed om te weten, wat doe ik met de dingen die God gedaan heeft? En die mij gegeven zijn. En het laatste wat ik nog even wil lezen, is wat in 1 Korinthe 11 staat, vers 26. Het zijn ook woorden die nogal eens gelezen worden bij de verbondsmaaltijd. Maar dit gedeelte wordt meestal juist overgeslagen. In Korinthe 11, vers 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet en of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Oftewel, je wordt schuldig aan zijn dood. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en zo drinken uit de beker. Dus dat hij zichzelf op de proef stelt en zegt van, wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Voor wie doe ik het? Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen, oftewel doodgegaan. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Hij wil zo graag dat je opgevoed wordt in plaats van dat er iets anders gebeurt. God wil zo graag dat wij het goed hebben. En daarom waarschuwt hij ook. Sommige mensen denken dat ze kunnen verstoppen voor God. Onmogelijk. Denk je dat hij, die jou gemaakt hebt, dat je daar wat voor kan verstoppen? En iets stiekem doen? Dat kan mijn God helemaal niet. Hij ziet het. Hij weet het. Hij is er. Dus leef met God dicht bij hem overeenkomstig het verbond. Dat je niks doet wat tegen het verbond ingaat. Dat je niks doet wat er niet mee overeenstemt. En dat lijkt misschien zwaar, maar dat is het niet. Daarvoor heb je juist de Heilige Geest gekregen. Dat is het eerste wat God aan je gaf toen jij je leven gaf. En de eerste gift staat in het woord van God, is de Geest. Dus, Heilige Geest, leer mij. Heilige Geest, onderwijs mij. Heilige Geest, laat mij zien. Wat moet ik doen? Ik weet niet hoe vaak ik dat per dag al niet vraag. Maakt me helemaal niet uit. Weet je, God hoort er niet moe van. Ik heb wel eens van die kindertjes gezien, dat zijn van die vragenscheetjes de hele dag. Mama, waarom? Mama, waarom? Mama, waarom? Als mama geen antwoord geeft, blijft de vraag maar doorgaan. En als je de vraag antwoord hebt, en wij ontdekten dat met onze eerste twee kinderen, toen de volgende aan die waarom toe, het toe was, ging dus de eerste antwoord geven voor mama. En die ging dus vertellen waarom het was. Dus dan heb je geïnvesteerd in iets en dat heeft een uitwerking. En dat is hetzelfde met jouw leven. Als jij naar God geluisterd hebt, weet je hoe God is, weet je hoe je met naar God toe kunt gaan, moet het heel simpel zijn om anderen te helpen zo naar God toe te gaan en dicht bij God te leven. Het hoogste is, leef met God, luister naar Hem en doe wat Hij zegt. Amen. Misschien heb ik dingen losgemaakt in je binnenste. En weet je, ik moet nog mensen vergeven of ik moet ergens mee afrekenen. Ik denk dat daar tijd voor is om dat te doen. Ik wil je de gelegenheid geven, kom naar voren toe, we gaan voor je binnen. We gaan samen met je naar God toe. Soms hebben mensen er heel veel moeite mee om dat alleen te doen. We gaan gewoon samen naar God toe en we blijven tegenover God wat goed is. Wat er gebeurd is. Wat God wil. John, heb jij misschien nog muziek of een lied of weet ik veel wat?
Ik heb nog wel even een liedje en dan. Zeg, daarna start de muziek op.
Oké, okay. Goed. God houdt van je. En omdat hij van je houdt, wil hij zo graag dat het goed met je gaat. Er zijn hier geen ouders die slechte gedachten hebben voor hun kinderen. Zo, laat hem maar lekker een ongeluk krijgen of zo. Of laat hem maar lekker, weet ik veel wat. Dat heb je gewoon niet. Zo, maar God is ook voor jou zo. Hij wil voor je zorgen.